Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 106 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
En hoho, wat een week is het alweer geweest.
Wat een start van een aflevering. Hoezo deze week?
Hoezo deze week?
Wat is er gebeurd?
Hebben wij een liveshow gedaan
of
niet?
Oh my god, we hebben een liveshow gedaan.
Ik weet niet hoor.
Ja, dat klopt. Als jullie dit horen, hebben wij de liveshow in Gent gedaan.
De kop is eraf, zegt.
De kop is eraf.
Het was nodig, hè? Ja, dat we eraan gingen beginnen.
Ja, ja, sinds eigenlijk 1 januari was het zo van, dit is het jaar van de liveshows. Dus dat moest er echt wel, allee, dat moest echt wel gewoon komen.
Het moest er echt van komen. Ik ben afgeleid, want ik zie opeens Lucy in de boom klimmen. Maar het is ook. Okay, ze krijgt er wel terug uit. Anyway.
Gaat het kunnen loslaten?
Of moet we zullen even... zien. Ja? Nee, we gaan het kunnen loslaten.
Oké. Okay. Ah, echt een helikoptermoeder die is.
Ja, ik weet
niet.
Het. Ik moet dat leren loslaten. Dus.
Maar stop dan met ernaar te kijken.
Ik zie zo'n wit puntje. Zwat, de liveshows. Ja, was leuk. Oh,
Hoe heb jij het beleefd?
Anders dan nu, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Ik was eigenlijk vanaf het moment dat wij nog even overlegd hadden over hoe en wat en de doorloop hadden gedaan met de productiekant en zo, was ik eigenlijk heel kalm. Ik was wel zenuwachtig. Af en toe kwam dat wel zo binnen van, het gaat eindelijk gebeuren. Maar ik voelde me wel echt goed. Ik dacht, ik heb er zin in. En dan keek ik naast mij en dan lag Laura op de grond te sterven.
Op dat moment was ik even aan het doodgaan. Even die beentjes in de lucht op de grond gaan liggen. Een paar ademhalingskus.
Ze zat vaak hoog, hè, uw ademhaling.
Ja, hij zat heel hoog. Hij zat heel hoog. Maar ik vond het wel heel leuk.
Uiteindelijk, eens we dan op het podium stonden, was het voor u ook leuk, hè?
Ja, was het heel leuk, ja.
Ja, dus bedankt om allemaal te komen.
Ja.
We zijn vol in voorbereiding nog voor de andere liveshows.
Ja.
Dus ik heb er wel heel veel zin in.
Ja, en het ding is, als ik zo achteraf de foto's, want mensen taggen ons dan op foto's, en dan ben ik wel zo, oh my god, het zag er wel echt... Volgens mij had ik het ook wel graag gezien of zo.
Ja.
Het zag er ook wel leuk uit.
Ja. Met ons team hebben we dat goed gedaan.
We hebben dat heel goed gedaan. We willen ook even graag Casa bedanken, die ons decor heeft voorzien. Waarvoor dank, want zeteltjes, super comfy, schoon plantjes, mooi tafeltje. Bedankt ook aan Henk Rijkaard voor het maken van de bordjes. Je hebt zo van die nummerbordjes dat mensen op een crime scene zetten. Je kent het sowieso uit films. En blijkbaar konden we dat nergens vinden in die grootte, dat zichtbaar was voor het publiek. Dus Henk Rijkaard had zoiets van... Say no more, ik ga plastic buigen. Er is een filmpje van op YouTube te zien, het is heel cute.
Echt. De politie weet waar dat ze moeten zijn als ze nieuwe bordjes nodig hebben. Ik wil ook nog zeggen dat we niet alleen de bordjes hadden, maar er was ook een kroon voorzien. En het publiek heeft ook voor mij gezongen, omdat ik mijn 32e verjaardag die dag vierde. Ja. Dus Laura had dat weer allemaal goed geregeld. Al die verrassingen. Nee, het was heel leuk, het was heel lief, dankjewel. En mijn ouders waren er ook opeens.
Ja, als verrassing.
Die zeiden, we kunnen niet komen met ons... Met ons werk, hè, want van Hasselt naar Gent, dat is wel heel ver. En wie floepte er daar opeens omhoog in het publiek?
De Anne en de Ivan.
De Anne en de Ivan, ja. Dus superleuk.
Dus de eerste keer dat ik tegen u heb gelogen in mijn leven?
Ja, want op de gastenlijst stonden ook zo compleet andere namen. Ja. Ik dacht, tof, er komen vrienden van Laura. Ja. Nee, dat was voor Anne en Ivan.
Ja, dat was echt, vond ik wel heel moeilijk. omdat dat zo'n dag is, alles daaraan beleefden we samen. En dan waren er bepaalde dingen, zoals die kroon die naar beneden kwam en de toeters in het publiek en uw ouders in het publiek. Ik mocht al niet zeggen. Ja, dat vond ik echt heel moeilijk.
Je hebt dat goed gedaan.
Oh, dank je.
Was heel lief, dank je wel.
Je gaat je 32e levensjaar nooit meer vergeten.
Nee. Nee. Ik hoorde van iemand van dat je eigenlijk je 32e verjaardag niet viert, maar dat ik nu eigenlijk al mijn 33e levensjaar ben ingegaan. Ja. En dat was even zo... Oh, fuck.
Oh my god, I skipped
a year. Zo heb ik het nog nooit naar gekeken.
Nee, dat is eigenlijk. Ja, eigenlijk is dat zo.
Great, tof, ja. Bedankt.
Ja.
Nee, we hadden het zo hier ook op voorhand over. Toen wij begonnen, was ik 27.
Echt a lifetime ago.
Ja, en dat ik echt dacht, wauw, ik was zo anders nog. Mm-hmm. Wij waren alle twee zo anders. Was er in die 5 jaar gebeurd ondertussen allemaal?
Zot,
dat was even ook zo een existentieel crisis.
This was the year of realizing stuff.
Ja, exact.
Dat is wat Kylie Jenner moet zeggen. Verder wil ik gewoon nog een praktische mededeling doen. Ik heb vorige aflevering een oproep gedaan voor jullie verhalen opnieuw in te zenden. Ik heb die allemaal al in de mapje gestoken, Silke. Jullie hebben zich supergoed gehouden aan wat we hebben gevraagd, namelijk 1A4 en een aanlokkelijke titel. Het is heel moeilijk om nu al niet zo te beginnen open klikken en te lezen, want jullie zijn heel goed in zo teasen en spannende titels en... Kijk er wel naar uit. Ik wil gewoon zeggen dat misschien deze week de laatste week is om in te zenden. Dus zet u aan uw bureau, schrijf uw verhaal als je het graag in de podcast wil. We zitten nu al aan heel veel verhalen, dus ofwel wordt het een hele lange aflevering, ofwel gaan we er twee moeten doen. Er valt niks te winnen, het is gewoon we delen jullie verhalen.
Er valt niks te winnen.
Ja, misschien moeten we dat even erbij zeggen, dat mensen niet verwachten dat ze een prijs kunnen komen ophalen.
Nee,
dus dat is... ook wij hebben geen tickets meer voor de liveshows. Laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel,
stop de DM's.
Stop de DM's. Nee. Ik heb echt ook al... Mijn moeder is kwaad als ze niet naar bepaalde liveshows kan komen.
Dat snap ik.
Maar volgende week Antwerpen. Heel veel zin. Ik denk dat daar de meeste mensen in het publiek gaan zitten die ik persoonlijk ken. Ja. Dus ja, ik scheid in mijn broek.
Ja, dat is voor mij ook de plek waar dat de meeste mensen gaan zitten die je ken. Dus, maar ja, misschien ga ik dan iets meer zenuwachtig
zijn. Ja, ik hoop het. Ik wil niet de enige daar zijn die op de grond ligt te krollen.
Ik ga zo weer rollen met mijn ogen van, ach, daar gaat ze weer, hoor. Nee, I support you.
Thanks,
ik wil gewoon
girl.
Dat jij je goed voelt.
Tof.
Ik ben ook nog deze week naar de show van Lieve Scherre geweest.
Ah, oh, ik ga pas in maart.
Ja, ik zal niet te veel spoilen, maar okay. Het is echt over artificial intelligence.
Ja.
En het is... Oh my god, ik kende ChatGPT. Ik moet altijd als mensen ChatGPT zeggen, altijd zo'n paar keer nadenken. Wat zegt jij nu eigenlijk? Is het een vreemde taal?
Is dit die nieuwe chatroulette? Of?
Maar ik leg in eerste instantie nooit de link met chat. Hè? Maar ik denk altijd, wat zeggen de mensen? ChatGPT.
Ja.
Het is een rare combinatie van letters. En er is een hele wereld voor mij opengegaan. Ik dacht, ik ga deze aflevering eens proberen voor te bereiden met ChatGPT.
Mm-hmm.
Maar
gelukt.
Niet gelukt. ChatGPT kende de zaak nog niet.
Oeh.
Maar misschien in de toekomst.
Ja.
En dan moet ik denken, nobody's gonna know. Niemand gaat weten. Stout, hè?
Heel stout.
Nee, dat kan maar, helpen. Komt okay. De details naar boven via ChatGPT, die we anders niet gaan vinden.
Ik vind voor iemand die het woord niet kent, dat je het wel heel,
maar dat is
heel
om te wennen
veel
daaraan.
Gebruikt.
Want het
ja.
gaat... als ik Lieve Scherre mag geloven...
Ja.
Het wordt een bom, hè. Dit gaat onze levens veranderen. Dus, en als er nog tickets zijn, ik weet het niet, ga gewoon kijken, want het is echt super interessant.
Ja.
Ik ben echt meteen toen ik thuis kwam, ChatGPT.
Oké, ik moet nog even wachten tot in maart, maar ik ben benieuwd nu.
Voilà. Okay, heb je nog losse flodders?
Nee.
Oké, dan ga ik gewoon zeggen dat deze aflevering gesponsord is opnieuw door HelloFresh. En Aniek heeft zich er ook eens een keer aan gewaagd.
Dat is misschien... Je zou het niet denken van ons, maar wij zijn de cooks thuis.
Ja, absoluut.
Hè? Dus Silke maakt het eten thuis en ik maak het eten thuis.
En ik moest... een dag naar Brussel voor mijn werk. En ik had tegen Aniek gezegd, kijk, hier is een doos van HelloFresh. Please, wilt jij een keer dat klaarmaken? En Aniek kookt op zich graag, maar niet zo als wij. En ik kwam thuis en ze zei, liefje, kom helpen. En ik zei, hoe kan dat nu? HelloFresh.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Hoe moeilijk kan het zijn? Maar dat is geheel Aniek, want uiteindelijk... Super lekker, die heeft dat gewoon keigoed gedaan.
Ja.
Maar dat was even kortsluiting.
Kort
maar toch, ze heeft de stappen gewoon gevolgd.
Mm-hmm.
En ze heeft dat supergoed gedaan.
Ik ben trots
op haar. Dus ik ben super trots op haar. En nu weet ik, als er nog eens een HelloFresh box aankomt, dat ik die kan doorschuiven naar Aniek. Ik weet niet of zij daar even blij mee gaat zijn.
Zelfs Aniek kan het, jongens. Dus jullie kunnen het ook.
Oh, dat gaat ze niet lukken.
Nee, sorry Aniek, het spijt mij.
Maar ze heeft dat keigoed gedaan. Ze heeft dat keigoed gedaan.
Heel goed. Voor de mensen die zoiets hebben van, ja, ik ga ook vanaf nu alle kookduties aan mijn lief geven. Ik bestel ook een HelloFreshbox. Dat kan. En we hebben een kortingscode. Zowel voor nieuwe gebruikers als voor oude HelloFreshers. Mensen die al meer dan 3 maanden geleden hun lidmaatschap hebben opgezegd. En dat kan met de code HelloJury75. Dus gewoon naar HelloFresh.nl of HelloFresh.be surfen en die code ingeven. En dan krijg je wel €75 korting op je eerste 3 boxen. Dat is niet niks, hè?
Dat is niet niks.
Dat zijn 3 tickets voor onze liveshows. Ik vind dat veel.
Dat is veel. Kijk, voilà.
Wou ik even meegeven.
Heb je nog tips?
Ja, ik heb een tip. Ik zit er wel nog midden in, dus ik weet niet of het zo goed blijft als ik het nu vind. Mm-hmm. Het is een podcasttip. Het is een nieuw seizoen van Suspect en deze heet Vanished in the Snow. Het gaat over een jong meisje, Janelle, dat thuis komt. Haar ouders zijn op dat moment niet thuis en haar zus ook niet. En zij komt thuis van een koorrepetitie of van een kooroptreden. En niet veel later komt haar papa thuis. Haar schoenen zijn uitgetrapt thuis. Het is duidelijk dat ze thuis is geweest. Maar ze is nergens te vinden en ze is vermist tot op de dag van vandaag.
Oké.
En het is een onderzoek naar wat kan er gebeurd zijn. Wie zijn ze vergeten? Het is nog eens zo'n goeie All-American podcast. Over true crime.
Oké, ik ga luisteren.
Voilà. Alsjeblieft.
Ik heb ook nog een podcast in de aanbieding, Frozen Head.
Oh, het blijft wel zo wat snowy.
Ja, maar het gaat toch een heel andere kant uit.
Okay.
Het wordt gehost door de dames van Morbid. Ik heb daar zelf nog niet naar geluisterd, maar ik vind dat ze dat heel tof vertellen. En het gaat eigenlijk erover van, we zijn al dood in deze podcastreeks. Maar wat gebeurt er met ons lichaam? Hè? We hebben de klassieke methodes, worden begraven, worden gecremeerd. Maar er zijn ook mensen die later in de toekomst terug tot leven willen gebracht worden.
Ja.
En vandaar Frozen Head, die mensen worden ingevroren. Maar het gaat erom in de reeks, het zijn 6 afleveringen, ik zit ook nog maar in aflevering 4. Mm-hmm. Maar het gaat erom van, er is een familie, daar sterven mensen. Wat moet er met die lichamen gebeuren? Hebben die gezegd dat ze dat willen, ingevroren worden, of niet? En het gaat eigenlijk helemaal over een bedrijf in Amerika dat in de jaren 80 is opgericht en zich daarmee bezighoudt. En ja, zo de ethische kant daaraan.
Oké,
dus wel heel interessant. En dan heb ik nog een documentaire tip op Netflix. The Volcano Rescue from Wakari. Heb je die al gezien?
Nee, ik heb de trailer gezien.
Oeh, Aniek en ik
dachten... Want er is een Belg bij betrokken, hè? Nee?
Niet in de documentaire, alvast.
Ik denk dat... Ja, misschien vergis ik misschien een andere vulkaan. Een andere vulkaan die overleefd is door een Belg.
Nee, ik denk dat jij dat van Thailand voor hebt, waar die jongetjes zo in die tunnel...
Nee, het is mijn vulkaan. Oké, vulkaan. Op zo'n eiland.
Maar is niet... Het is niet in ieder geval gezegd geweest dat er een Belg was, maar... Wij dachten, we doen een gezellige tv-avond. Ja.
En dan kies je voor documentaire.
Ja, maar ik wou deze al super lang zien. En wanneer hebben wij nog tijd om naar tv te kijken?
Nooit.
En dit is niet voor de gevoelige zieltjes, deze documentaire. Het gaat erom, dat is, ik weet dat nog heel goed, toen dat gebeurde, dat is in 2019, is er in Nieuw-Zeeland een vulkaan ontploft. En dat was op een eiland. En terwijl waren daar toeristen op aanwezig. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk over die reddingsactie. En er komen mensen die dat hebben meegemaakt aan bod. En ik herinner me dat nog heel goed, omdat ik dat toen in 2019 die foto's in de krant heb moeten zetten. Dat is dat eiland. En dan zag je zo'n grote witte rookpluim naar boven komen. En het is echt... Oh, ik heb een randje gestaan van...
Blijten.
En ook echt zo met open mond en meerdere malen zo... Gewoon van in shock van, oh my god, dit is ongelooflijk wat dat die mensen hebben meegemaakt.
Ik vind het altijd heel krachtig als je spanning kunt voelen bij een documentaire. Waarbij dat je dan weet, ergens weet je hoe het eindigt. En ik vind het altijd chic als makers een documentaire spannend kunnen maken.
Ja, en wat dat heel straf is, natuurlijk, het is 2019, iedereen had daar zijn gsm bij. Dus daar is zo footage from survivors. Oeh. En het is echt om kippenvel van te krijgen, maar het is... Zeer goed gedaan. Dus The Volcano Rescue from Wakari op Netflix. Okay. Echt dikke aanrader, maar op een goed moment kijken, laat ik het zo zeggen.
Ja, goed over nadenken wanneer dat je hem inplant.
Voilà, dat waren mijn losse vlodders.
Oké, de zaak van vandaag.
Yes. Die heb jij gekozen.
Ik heb die gekozen. Het is zo eentje, en ik denk dat je mij wel gaat kunnen bijstaan daarin. Je leest dit en je denkt, hoezo?
Ja, 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 ja.
Het is zoiets waarvan je denkt, als ik het lees, geloof ik... wat is een feit dat je leest of dat je weet dat echt gebeurd is, waarvan je denkt dat het niet echt gebeurd is, waarvan je echt niet gelooft dat het gebeurd is. Dat heb ik een beetje bij deze zaak. Elke keer denk ik, ik ga erover opzoeken en het gaat toch fictie zijn.
Maar dat is het niet.
Maar dat is het niet, because this is a true crime podcast. Let's dive in. We zijn in 1998 in België. 22 juli, de dag na onze nationale feestdag. En VTM Nieuws opent zijn middagjournaal. In Castrelet komen vier mensen om het leven bij een gezinsdoding. De man heeft er zijn vrouw en zijn twee kinderen gedood en heeft dan zelfmoord gepleegd. Over de motieven van de man is voorlopig nog niets bekend.
Dus wat is er eerder op die dag gebeurd? Mm-hmm. Ze zijn er in een doodlopende straat. Is er een auto gevonden die in vuur en vlam stond? Het was een luxueuze Mercedes, wordt er al bij gezegd. Met bar en televisie aan boord.
I love the 90s. I love them.
Dus zo'n Pimp My Ride, maar dan Belgisch.
Ook zo, GPS? Nee, geef mij een bar, geef mij een televisie. TV. Dat is wat ik nodig heb.
Exact. En het is in die wagen dat eigenlijk die vier levenloze lichamen aangetroffen worden.
Mm-hmm. Wie zit er in de auto?
Ja.
Aan het stuur, dat beeld ik mij in, ik denk aan het stuur, Leo Goossens, 49 jaar oud en hij is een zelfstandige verkoper van bakkerijovens. Naast hem zijn vrouw Erna Eelen, 47 jaar. Zij had een kinderboutique in de streek. We zijn in Castrelet trouwens, zijn dat de Kempen, mag ik dat zeggen? Tegenwoordig is dat, wat is dat daar zo, die regio Antwerpen? Is dat daar is veel om te doen, dus tegenwoordig heet, denk ik, Castrelet regio Antwerpen. Hun dochter Anne, 24 jaar oud, zij was erostes bij Sabena. Amai, dat klonk heel Brussels, maar voor mijn excuses. Erostes. Hup. En Bob, 19 jaar, hij is student en amateur wielrenner, de zoon van het gezin.
Ja, en ze gaan eigenlijk dan meteen op zoek naar motieven, uiteraard. Want waarom zouden deze vier mensen gestorven zijn? Hè? Ja. En ze gaan er eigenlijk al meteen vanuit dat Leo, de vader, de rest van zijn gezin heeft gedood. Mm-hmm. En dan zelfdoding heeft gepleegd. En zo schrijft het laatste nieuws. Ja, hij had inkomensverlies, kon zijn luxe leven niet meer onderhouden. Zijn villa zou verkocht worden, omdat hij de huur niet meer kon betalen daardoor. Maar dan de Gazet van Antwerpen die zegt dan weer van ja, het waren psychische problemen. Hij kon ook weer niet verkroppen dat zijn huurhuis werd verkocht. Dus allee, de molen is op gang eigenlijk.
Ja, ja, ja. Als laatste wil ik daar het volk aan toevoegen. En zij zeggen, niemand zal ooit weten wat de 49-jarige Leo Goossens dinsdagavond en woensdagochtend heeft bezield toen hij zijn vrouw, zoon en zijn dochter om het leven bracht en vervolgens zelfmoord pleegde. Leo Goossens had deze commentaren voorzien.
Ja.
En daarom keren we terug, Silke, naar 14 juli.
Ja, dus dat is een aantal dagen, een dikke week, denk ik, hè, voor de feiten. En dinsdag 14 juli komt er op de Humo-redactie een telefoontje binnen.
Die Humo is een Belgisch magazine, weekblad.
Ja, inderdaad. En de man aan de telefoon zegt priester te zijn en hij stelt zich voor van ja, kijk, ik ben een tussenpersoon. Kijk, de situatie is als volgt. Er is een familie van vier en die willen niet meer leven. Want ze leven in een wereld vol bedrog en niemand komt zijn beloftes na en ze zijn het kotsbeu. En deze vier personen, ze zijn allemaal volwassen, die zijn ervan overtuigd dat ze een eind willen maken aan hun leven. En niemand kan hen op andere gedachten brengen, maar kijk, na gezinsdodingen komt altijd de vraag waarom. En deze familie wil graag haar verhaal doen.
Ja.
En ja, op de Humo-redactie is dat zoiets van... Goh...
What the fuck?
What the fuck? Dus er wordt zo wel even over nagedacht. Maar bon, ze gaan er uiteindelijk voor. En op 16 juli, vijf dagen, dus voor dat ze gevonden worden, trekt Humo-journaliste Ingrid de Bie naar Leo en Erna. En ja, zij vertellen eigenlijk hun levensverhaal en het motief. Maar wel keep in mind dat dit allemaal vanuit hun standpunt is, natuurlijk.
Ja, dus de feiten vinden plaats op 22 juli. En de volgende dag ligt dit interview in Humo in alle krantenwinkels. Mm-hmm. Waarin dus Humo kopt van... Ja, dit is waarom deze vier mensen uit het leven zijn gestapt. We gaan even dat interview samenvatten, wat dat die mensen vertellen en hoe het komt dat zij beslist hebben om uit het leven te stappen. Mm-hmm. En ja, dat Humo dit dus heeft gepubliceerd. Dus dit is geen fictie, hè, jongens. Dit is echt gebeurd. Het koppel geeft het interview met twee. Dus Erna en Leo geven het interview samen. De kinderen zijn daar niet bij. En ze vertellen eigenlijk, ja, we zijn in 1971 getrouwd. In 1973 heeft mijn vrouw een kleine kinderboutique geopend hier in het dorp. En wij woonden in de woning waar dat die boutique was. Dat was een beetje een nadeel, want dat was een kleine woonruimte. Dus na een paar jaar hadden wij zoiets van, er is te weinig ruimte, wij willen groter gaan wonen. En ze hebben een opportuniteit, ze kunnen een stuk grond kopen. Dus ze hebben zoiets van, oké, we gaan bouwen op die grond, we geven onszelf daar 2 jaar voor. In die tijd verkopen we het huis en de winkel. We laten dat opschrijven van, over 2 jaar gaan we weer weg, maar we willen hier nu nog 2 jaar wonen, mm-hmm. de winkel uitbaten. En ondertussen zoeken wij uit wat dat we willen doen met dat huis. Ze vallen op een architect die in de buurt een soort van kasteeltje heeft gebouwd. Ze hebben zoiets van, dat kasteel, dat willen wij op onze...
Ja. Ik wil gewoon even beschrijven hoe dat kasteel
eruit zag. Het klinkt voor mij echt als een gedrocht, maar zij vinden het prachtig.
Leo omschrijft het ook als een totaal andere architectuur. Dat zegt al genoeg eigenlijk. Hè. Een beetje Hollands, een beetje Duits, een beetje van hier. Alles harmonisch door elkaar. Wij vonden dat gewoon prachtig. Zoiets moest ons nieuwe huis worden.
Ja, dus ze schrijven die architect aan. Ze zeggen, hey, wat je daar hebt gedaan, dat vinden amazing. Love the work. Wanna have the same. Wat moet dat kosten? We hebben wel wat budget. Hè. Daar zijn ze ook eerlijk over in het interview. Hè. We hebben een budget om dat te doen. We hebben voldoende geld. We weten dat zo'n mooi kasteel dat veel geld vraagt. Maar eigenlijk onmiddellijk loopt dat vast met die architect. Hè. Ze hebben daar geen klik mee, maar ze zitten zo met dat droomhuis in hun hoofd. Dat ze die gesprekken toch opstarten. Ik heb gewoon kort samengevat. Er is een geschil over de plannen.
Ja.
Ja, ik weet niet hoe diep dat jij dit wilt uitleggen.
Ik heb dat iets dieper
uitgespit. Oké, dan mogen jij het burgerlijke geschil toelichten.
Wow, ik ga even de architect omschrijven. Die is volgens Leo, lijkt hij op een schooier. Sigaret in de mond, stinkend naar de alcohol. Autoritair. Bon, either way, die willen dat kasteel. Dus ze denken, oké, we gaan ervoor. Maar ja, Leo vertrouwt het uiteindelijk toch niet helemaal. Want de architect heeft het van, ja, maar er moet een tweede schouw daar komen. En dit moet daar komen. En zus en zo. En Leo heeft het van, is dat allemaal nodig per se? Mm-hmm. Dus ja, hij gaat navraag doen. En daar bevestigen ze zijn vermoedens van, ja, dit is allemaal niet nodig om in dit huis te steken.
Om dit kunt je kasteeltje gebruiken, alsjeblieft.
Kasteeltje.
Kasteeltje, ja, te bouwen.
Kasteeltje. En daarop reageert de architect woedend. Hè? En die zegt van, ja, bon, oké, dan niet, maar ik stuur jullie alsnog wel de rekening op. En inderdaad, volgens Leo was er tot dan toe alleen maar een kleine schets getekend. Veel meer was er nog niet gebeurd, maar toch krijgen ze een rekening van 300.000 frank. Dus net geen 7.500 euro is toch wel een pittige prijs voor een
stevige
kleine
prijs,
schets.
Ja.
En Leo en Erna hebben zoiets van, ja, boys, dit gaan wij niet betalen. Maar dan komt er nog een rekening en met een interest erop. Je weet hoe dat gaat als je betalingen niet uitvoert.
Sounds so familiar. What are you talking about?
Er komt altijd een beetje bij. En uiteindelijk stapt de architect naar de advocaat, naar de rechtbank. Leo en Erna stappen naar de rechtbank en het spel heeft 9 jaar geduurd. Mm-hmm. En uiteindelijk stond de teller op 900.000 frank. Ja. Dus we zijn van 300.000 frank naar 900.000 frank gegaan. Maar uiteindelijk krijgen Leo en Erna een brief waarin staat dat ze de architect toch niet moeten betalen. Nee. Maar bon, dat is even, voelen die zich in het zak gezet op dat moment,
ja,
al?
Ja, die voelen zich in het zak gezet. Maar anderzijds, je hebt daar ook die mooie 9 jaar aan gehaald.
Ja.
Die tijd loopt. Hè? En ze hebben natuurlijk hun huis verkocht met die termijn van over 2 jaar moeten jullie hier weg zijn. En als bij toeval vallen ze eigenlijk op een huurwoning daar in de buurt. Leo bevestigt in Humo, hij zegt van, kijk, ofwel moesten we holder de bolder iets beginnen bouwen, we hadden nog geen plannen, ja, dat ging veel te lang duren, ofwel gingen we, ja, zo lang iets huren tot we zeker waren wat dat we echt wouden doen met onze...
Slimme zet, vind ik.
Zeer intelligente zet. Dus ze trekken in het huurhuis. De eigenaar van het huurhuis, we gaan hem Kurt noemen, om anonimiteit te bewaren. Die mens is van de streek, maar die is kantoorhouder van een bank in Limburg. En die heeft daar ambities. Die heeft dus van, ik wil hier bankdirecteur worden. Ik kan nu toch niet in mijn woning wonen in Kasterlee. Ik wil hem aan propere, deftige mensen verhuren. Mijn carrière gaat momenteel voor. Dus ja, het gezien Goossen is dus van, ja, win-win situatie. Wij moeten ook afwachten op onze eigen woning. Die mens wil ook niet direct terug in zijn huis. Dus ze sluiten een huurcontract af voor 9 jaar.
Ik vraag me echt af of mensen dat vandaag de dag nog doen.
Ik heb geen enkele commitment in mijn leven van 9 jaar.
Ik heb altijd geweten van een jaarcontract of max 3.
Ja.
Maar ik weet dat er contracten inderdaad bestaan van 9. En als dat u gemoedsrust geeft, fair.
Prima.
Maar het is, ik vind dat wel lang, 9 jaar.
Ja, maar we weten ook dat ze 9 jaar lang bezig zijn met die rechtszaak met de architect. Dus ook die 9 jaar is eigenlijk niet voldoende. En Leo vertelt daarover, kijk, als wij Kurt dan zagen, die kwam hier regelmatig langs, maandelijks, zegt Ludo, dan spraken wij wel over van, wij zouden misschien wel willen blijven. En Kurt zei, ik zou het zo tof vinden als jullie hier nog wat kunnen blijven. Dus Leo zegt van, ja, ik had het gevoel dat wij mondeling overeengekomen waren dat wij in het huis konden blijven.
Voor zo'n 20 jaar of zo, op zijn minst.
Ja, echt zo van, hier zijn, allez, jullie kunnen blijven zolang als jullie willen. En dan heeft Leo zoiets van, oké, prima. Dan ga ik wat kleine klusjes beginnen doen. En daar begint het mee, kleine klusjes in de woning. Hè. En zijn vrienden en familie hebben zoiets van, ah, Leo, je zit in een huurhuis, je gaat hier toch geen nieuwe parket leggen? Maar ja, zover ging het
nieuwe
wel.
Nieuwe keuken zelfs.
Ja, ja, dus Leo en zijn gezin doen echt eigenlijk grote werken in dat huurhuis, omdat zij zoiets hebben van, ja, wij zitten hier nog even, wij zijn op het gemak aan het nadenken wat we zelf met die bouwgrond gaan doen. En ja, Kurt heeft gezegd dat wij hier nog jaren kunnen blijven.
Ja, voilà. Maar Kurt weet ook wel iets van beleggingen, aangezien meneer bij de bank werkt. En ja, hij vraagt ook aan Leo en Erna van, zeg, is dat niet iets voor jullie, wat beleggingen doen? En in 3 jaar tijd geven ze eigenlijk aan Kurt 10 miljoen frank. Hè? Dat is bijna 250.000 euro. En Leo maakt zich daar in eerste instantie geen zorgen over. Hè? Kurt zegt ook van, kijk, je kunt dat op elk moment terugkrijgen. En ja, je gaat er natuurlijk ook wel meer voor terugkrijgen. Ja. Maar ondertussen beginnen Leo en Erna te dromen van een hoeve in plaats van een kasteeltje. Ja. Hè? Ze verkopen de grond die ze hadden. Ze gaan op zoek naar een hoeve waar dat ze eigenlijk kunnen wonen. Want ja, oké, ze zijn wel heel gelukkig in dat huurhuis, maar hè, ze dromen toch
van een eigen stek.
Van een eigen stek, hè. En ze zien iets in geel, ze zien een hoeve in geel. En daarop zegt Leo eigenlijk tegen Kurt van, kijk, nu heb ik wel mijn 10 miljoen nodig, want we kunnen dit kopen. En de weken gaan voorbij en er komt geen antwoord van Kurt. En opeens krijgt Leo telefoon van Kurt, die zegt, Leo, kijk, poets u schouw maar, want ik ga het huis verkopen.
Ja.
En wow, even alle grond zakt weg onder de voeten van Leo en Erna, want die dachten, wij kunnen hier op ons gemak nog heel lang blijven totdat we iets tof hebben gevonden, totdat we die 10 miljoen terug hebben.
Ja.
Maar nee, en toen is het spel begonnen, zegt Leo. Hè.
Ja.
Kurt zegt dan van, ja, ik heb die 10 miljoen nooit gehad, zegt Leo ook in het interview. Maar het probleem is, er staat natuurlijk nergens zwart op wit dat Leo dat geld aan Kurt heeft gegeven.
Ja, en dan niet alleen, er staat ook niet zwart op wit dat Leo en zijn gezin forever in dat huis konden blijven. Hè?
Ja.
Want ze hebben een 9-jaar contract. Oké, dat is stilzwijgend verlengd, maar Kurt kan als eigenaar natuurlijk dat contract opblazen. Dus Leo en zijn familie hebben eigenlijk niks meer. Hè? Ze hebben die bouwgrond verkocht, die 10 miljoen, dat is nooit op papier gezet. Dat geld hebben ze ook niet en ze gaan eigenlijk binnenkort uit dat huurhuis worden gezet. Dus de enige conclusie die Leo kan trekken, samen met zijn vrouw Erna, dat vertellen ze in het interview, is, we hebben zoveel miserie, we hebben eerst die architect gehad, dan dat huurhuis, mijn geld kwijt door die beleggingen, nu worden we ook nog eens uit ons huurhuis gezet, we hebben niks meer, wij hebben niks meer om voor te leven, voor ons is het gedaan, het is op, wij hebben geen energie meer.
Daarbovenop is er ook opnieuw een rechtszaak nog, hè? Want Kurt die trekt dus ook naar de rechtbank weer, want ja, die krijgt zijn huurders er niet uitgezet. En daarbovendien moest Leo een plakkaat aan zijn muur zetten waarop stond te koop.
Ja.
En ja, Leo zou dat niet goed gedaan hebben en elke dag dat hij dat niet juist zette, kwam er een dwangsom bij. Dus die liep ook weer al op tot 500.000 frank. Dus het totale bedrag dat ze tot nu toe kwijt zijn, begint ook op te lopen. Hè. En daarnaast, zegt hij ook in het interview, stuurt hij ook zowel fatsoenlijke als minder fatsoenlijke brieven naar Kurt, waardoor dat die zich ook weer bedreigd gaat voelen.
Ja.
Dus er speelt veel in Leo zijn hoofd, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En dan inderdaad komen we op het moment in het interview dat ze inderdaad zeggen van, kijk, er is een moment gekomen, we hadden nog een maand dat we in dat huurhuis mochten blijven en wij zijn op. Het is genoeg geweest, maar hij maakt wel de nuance. Geld is niet het probleem.
Nee,
we hebben onze spaarpot. We hebben een reserve.
Ja.
Daar maken we ons geen zorgen over. Maar we zijn het gewoon beu.
Ja.
En hij zegt ook, dat klinkt u misschien raar in de oren, maar als je 2,5 jaar hebt meegemaakt wat wij hebben meegemaakt, zou je misschien zeggen, ik kan erin komen.
Ja, en je voelt eigenlijk, die interviewer probeert echt hen op andere gedachten te brengen. Zij zegt van, kijk, allez, je hebt het geld. Hè. Ik weet, je gaat veel geld kwijt zijn, maar betaal het en ga verder. Begin opnieuw. Je hebt die kans. Financieel heb je die kans. Maar ze zeggen, nee, de enige manier hoe we dit zouden kunnen overleven is als iemand voor ons de verhuis regelt, een huis koopt, ons daar installeert, dat we echt geen zorgen hebben. Dan zouden we het doen, maar niemand kan ons helpen. Ons besluit staat vast.
Ja. Hij zegt ook, mijn energie is op, we doen niks anders meer dan eten en slapen. Eigenlijk zijn we al dood.
Ja. En dan snijden ze een belangrijk onderwerp aan in het interview. Want Humo vraagt, laat u dan niemand achter? En
nee.
Leo zegt...
Nee, de kinderen gaan mee.
En zullen we het even doen? Zullen we het even doen? Dus ik ben Ingrid. Oké, en hoe oud zijn die?
Wacht, want ik heb het niet...
Oké. Ik heb het helemaal uitgeschreven.
Maar.
Dus Ingrid vraagt, hoe oud zijn uw kinderen? En Leo zegt, nu krijg ik wel een beetje schrik van u. En Ingrid zegt, ik moet dat wel vragen. Dat is wel belangrijk voor dit gesprek. En Leo antwoordt, als je het voor u houdt, is het goed. En als je het straks publiceert, is het allemaal goed. Maar ik wil niet dat je naar de politie stapt en zegt, die mensen zitten erdoor en ze gaan hun kinderen meenemen. Dus Humo, hè, ons Ingrid vraagt nog eens, maar weten de kinderen van uw plan? Ik ga even letterlijk zeggen wat Leo heeft geantwoord. Hij zegt, ze weten het. Wij zijn een clan. En dat komt misschien dik en nekkerig over, doordat we een clan vormen, zijn we anders dan de anderen. Andere mensen voelen meteen dat ze hier niet binnen geraken. Die voelen die hechtheid van de clan zo aan. En Ingrid stelt nog eens dezelfde vraag, ze blijft duwen op die wond en zegt, gaan de kinderen hiermee akkoord? En Leo zegt, we hebben het natuurlijk niet open en bloot tegen hen gezegd.
Er komt de aap uit de mouw.
Maar we hebben hen gevraagd. Stel dat we met vier in een bus zitten en die bus slaat om en wij zijn met twee dood, zouden jullie dan willen blijven leven? Nee, dan zouden ze liever ook dood zijn. In die zin hebben we al tientallen vragen gesteld en ze willen niet in de steek gelaten worden. Dat zal die hechte band zijn, die clanvorming. En Humo vraagt nog een laatste keer, zijn die kinderen niet oud genoeg om voor zichzelf te zorgen? En Leo zegt, nee. Ja en nee. Als er echt iets moet, dan gaat alles. Maar wij zien dat anders. Wij willen de kinderen dat verdriet niet aandoen. Want als wij sterven, duurt het minstens 2 jaar voor ze dat verdriet te boven zijn. En het eindigt met Erna, zijn vrouw, die zegt... Of hun hele leven.
Ja, en Ingrid zegt dan nog... Ik hoop dat ik hier nooit iets over moet schrijven. En het antwoord van Leo is... Wees maar gerust, we doen het.
Ja.
En Ingrid die voelt de buil hangen, dus die denkt... Oh, ik moet hier iemand over gaan waarschuwen. Dus die stapt naar de toenmalige burgemeester van Kasterlee, Walter Otten. Die contacteert op zijn beurt de commissaris. Er gaan agenten naar de psychiater van Leo. Daar ging hij dan blijkbaar naartoe. Die brengen hem op de hoogte. En dan is het de huisarts van de ouders van Erna, die langsgaat, om daar even te gaan checken, is alles hier wel oké? Maar er is eigenlijk niemand van heel die club die verontrustende feiten vaststelt. Maar...
Nee, belangrijk is wel dat Otte Ingrid
de
gerust stelt. Ja, dus de burgemeester stelt Ingrid gerust. En hij zegt, kijk, we hebben alles hier onder controle. Je hebt het juiste gedaan, maak u geen zorgen.
Ja.
Dus Ingrid neemt haar cassettes, stopt die in haar schuif en die heeft zoiets van...
En die denkt ook oprecht dat ze dit niet moet gaan...
Uittypen,
inderdaad. Maar... komen we dan wel te weten, er waren wel bepaalde signalen die gemist zijn.
Ja, er zijn wel een paar dingen vergeten.
Dus blijkbaar, we weten dat Leo zo'n makelaarsbord voor zijn huis heeft moeten zetten, dat de verkoop ging aankondigen. Daar heeft hij blijkbaar een hakenkruis op geschilderd. Hij heeft zijn tuin vernietigd eigenlijk met onkruidbestrijdingsmiddelen. Hij heeft de bomen vergiftigd. Dus voor de woning staan gasflessen. En ook professioneel... gaat het niet goed met Leo, want hij heeft eigenlijk ontslag genomen. Hij werkte als zelfstandige, als bakkerijovens, maar ook binnen een groter bedrijf.
Ja, hij is eigenlijk een beetje een verkoper binnen een bedrijf van een bepaald product.
En de zoon van de eigenaar van het bedrijf had het overgenomen en die deed dat volgens Leo niet goed. Dus Leo had zoiets van, bye, I am out. Hij heeft een soort van afscheidsbrief ook geschreven.
Naar alle klanten.
Naar alle klanten, inderdaad. En daarin schreef hij, sinds 20 jaar werk ik voor de ovenbouwer, steeds met plezier en tevreden klanten. Sinds een paar jaar is het daar totaal veranderd door de komst van de zoon. Oorspronkelijk zat hij vol goede ideeën, maar hij is gaan overdrijven. Als enige zoon kreeg hij thuis wat hij wilde, verwaand. Dat gaat dus naar die klanten, hè. Momenteel gaan zijn gedachten nog enkel uit van hoe en op welke manier is het voor ons het meest aan een oven te verdienen. Met die strategie kan ik niet langer akkoord gaan. Daarom heb ik als zelfstandige gekozen om mijn klanten niet langer te beliegen en de samenwerking met deze fabrikant te beëindigen. Als zij deze brief in handen krijgen, gaan ze dat in alle toonaarden ontkennen, maar het is gelijk als ik het zeg. Dank u voor alles, getekend Leo Goossens.
Ja, lees als een afscheidsbrief, hè?
Inderdaad. Maar wat is er nu concreet gebeurd
ja,
op die 22
juli? Even naar de crime scene.
Ja.
Wat we weten is dat een buur de avond ervoor schoten heeft gehoord. De straat waar we ons in bevinden, in Kasterlee, is een bosrijke omgeving. Er is veel bosgebied.
Doodlopende straat.
Ja, dus die buur heeft zoiets van, ah ja, dat zullen stropers of jagers zijn. Dus die maakt zich eigenlijk geen zorgen. De politie kan reconstrueren dat de zoon Bob in de zetel is neergeschoten met 4 kogels. In eerste instantie wordt er gedacht dat er een vechtpartij aan vooraf is gegaan omdat de marmeren salontafel gebroken is. Later komen ze daarop terug en zijn ze daar niet zo zeker van, omdat Leo in het algemeen de woningen eigenlijk een beetje kapot heeft gemaakt ja, als wraak. Dus ze weten niet of dat die tafel kapot is gegaan omdat Bob zich heeft verzet of omdat dat Leo was die de woning wou vernielen. De dochter Anne is in haar kinderkamer om het leven gebracht. Zij woonde, dat vond ik heel opmerkelijk, dus is aerostes bij Sabena en ze woonde eigenlijk bij haar vriend in Brussel. Die was er niet bij, maar getuigen zeggen dat ze eigenlijk nog zelden thuis kwam, dus dat het uitzonderlijk was dat ze daar is langsgekomen. Politie gelooft dus dat ze met een smoesje naar het huis gelokt is. En echtgenoot Erna is in de kelder gestorven, naast de zonnebank. Random plek. Voor haar dood zou ze nog een slok jenever hebben gedronken. En van haar gaan ze ervan uit dat ze op de hoogte was van de plannen, want ze heeft een afscheidsbrief naar haar ouders gestuurd en die is daar in de brievenbus gevonden. Leo zal dus de 3 mensen hebben doodgeschoten, ze in tapijten gewikkeld, in zijn fucking chique Mercedes geladen. Hij is daarmee naar een afgelegen bosje, straatbosje aan de maïsvelden gereden en zou zichzelf daar hebben doorgeschoten, eerst zijn auto in brand gestoken en dan zichzelf hebben doodgeschoten.
Daar blijft het natuurlijk nog niet bij.
Want... Nee, want dit had echt een ramp kunnen zijn.
Ja, want de hulpdiensten die reppen zich dan ondertussen ook naar het huis van Leo en Erna. En zo staat het in de artikels, het huis was een tikkende tijdbom, letterlijk. Want Leo had er 1 grote booby trap van gemaakt en dat bij het minste vonkje alles de lucht in kon gaan. Hè. Dus hij had alle gaskranen opengeplaatst. Hij heeft een groot aantal butaangasflessen in huis gezet. Hij heeft een paar jerrycans benzine uitgegoten. Dus ja, voeg daar nog benzinedampen aan toe, staat er in het artikel, en je hebt een bom. En het huis was ook zodanig goed geïsoleerd dat niemand het van buitenaf had kunnen ruiken, eigenlijk, dat er iets aan de hand was. En als iemand op de deurbel zou drukken, zou het huis in de lucht gevlogen zijn.
Ja, eendert
samen met de halve buurt.
Ja, dus eendert welke schakelaar dat daar was omgedraaid, ja, ja. Was gewoon een hele woonwijk was gewoon weggeblazen.
Iemand die even op bezoek kwam, even langskwam, Kurt misschien, die even kwam checken. Iemand, als ze niet snel genoeg waren geweest, was het echt een dikke ramp geweest.
Ja.
En dan, ja, het artikel verschijnt met het interview. En dat wordt ook we kennen al die spotjes met Guy Mortier, de hoofdredacteur destijds van Humo. En ja, die zijn altijd wel zo wat ludiek, die spotjes.
Ja, ja.
En hij quote hem. In de spot zegt hij, gisteren nog aan gene zijde, deze week in Humo. En het is een nationaal uitgezonden radiospot. En iedereen heeft zoiets van, waar gaat dit over gaan? En de titel van de cover van Humo is de viervoudige zelfmoord tussen aanhalingstekens in Kasterlee. Humo sprak met de daders.
Ja, kopen. Winkelmandje in. Hopla.
Maar onmiddellijk komt er ook een golf van kritiek, hè,
ja,
op de Humo, op de cover, op het artikel zelf. zelfs de Vlaamse mediaminister gaat er zich mee moeien.
Ja, ja, ja. We hebben hier een paar reacties opgeschreven. Ja. Zullen we de eigenaar Kurt voor het laatste houden?
Ja, ja.
Dus iedereen heeft hier een zegje over. En de eerste is mijn favoriet. Dat is namelijk dag allemaal.
Want, zo.
Want dag allemaal zegt, het is niet de eerste keer dat de cowboys van Humo zich vergissen. Humo is hardleers in de leugen. Scoren, sensatie, commotie en commercie. De vier pijlers van alles moet kunnen, journalistiek. À la Humo. Zij vragen zich af of je het niet op een andere manier kunt aanpakken. En ze halen er eigenlijk direct zelf een voorbeeld bij. Ze zeggen, kijk, we hebben enkele maanden geleden ook een radeloos koppel gehad dat ons heeft gecontacteerd. Zij gingen ook een dubbele zelfmoord uitvoeren, zeg maar. Hè. En ze hebben ons gecontacteerd via een brief. Wij hebben via een snelle en discrete reactie van de redactie ingegrepen en die mensen zijn nu gelukkig in leven. Dit is hoe het moet. Als Humo daarna dan vraagt of Guy Mortier zich afvraagt of zoiets op de cover zetten dat niet even sensationeel is, ontkent dat allemaal in alle toonaarden.
En dan is er ook nog een professor toegepaste ethiek, Koen Raas, die ook in de kranten... Dat gebeurt dan, hè. Als er iets gebeurt, worden de dag nadien experts gebeld. En Koen Raas die zegt, ik verwijt de journalisten dat ze haar burgerplicht verzuimt. Als ze nu alleen maar had geweten van de zelfmoordplannen van het koppel, volstond de waarschuwing aan de burgemeester van Kasterlee. Maar die mensen hebben de moord op hun twee kinderen aangekondigd. Als je daar niet verder mee gaat, noem ik dat een zware tekortkoming als burger. Op journalistiek vlak heeft ze ook gefaald. Het hele verhaal valt immers na te checken. De journaliste controleert niets van wat die mensen vertellen. Ze citeert ze gewoon klakloos. Volgens mij betekent het eigenlijke verhaal dan niets voor die dame. Is het daar gewoon om de sensatie te doen.
Ja. Er wordt een professor in de filosofie, meneer Etienne Vermeers, gebeld. En die aarzelt eigenlijk in eerste instantie om te reageren. Hij denkt er, hij filosofeert erover. En dan zegt hij, kijk, naar mijn inziens heeft de journalist haar plicht gedaan. Wat je wel kunt bedenken, is dat zoveel aandacht schenken aan iets wat uiteindelijk een maatschappelijk weinig relevant privégebeuren is. Dat neigt misschien wel naar sensatie. Maar hij is ervan overtuigd dat de journalist heeft gedaan wat ze moest doen door, door de burgemeester te bellen. En dan heb ik nog wat roddeltjes van het dorp.
Ah, ik heb nog een paar...
Doe maar.
Er is nog ergens in een artikel verschenen een hele alinea van de beknopte kritiek. Mm-hmm. Erik van Rompuy, dat was dus de mediaminister, ja. Die beschuldigt Humo van commerciële exploitatie en koele, amorele journalistiek. Herman de Dijn... We hebben nog Koen Raas, die achter Humo mee verantwoordelijk voor de dood van de twee kinderen. Volgens de katholieke intellectueel, tussen aanhalingstekens, Herman de Dijn, is Humo de cynische dienaar van een kapitalisme zonder scrupules. Theoloog Johan van der Vloed meent te weten dat de redactie uit een bende dodelijke, cynici en griezelige onverschilligen bestaat. En CVP-politica Mia de Schampelare, die blijkbaar nog langer in de zon heeft gezeten, orakelt dat de Humo-praktijken kunnen ontaarden in het eubiotische ideaal en de gruwelijke euthanasiepraktijken van het nationaal socialisme.
Zal wel zijn.
Wow. Hebben we dat allemaal meegekregen.
Veel boze mensen.
En dan is er nog Erik van Rompuy, die ook een klacht indient bij de Deontologische Raad van de Journalistieke Bond. Ja. Omdat hij zegt van ja, dit moeten we toch wel even gaan nachecken.
Ja, wat ik begrijp.
Ja,
wat ik begrijp. In het dorp dan wordt gezegd dat niemand iets wist van de problemen van het gezin. Ze leefden wel teruggetrokken. Mensen spreken ook over de winkel met kinderkleren van Erna, waarvan dat ze zeggen, ja, ze had daar heel schone dingen. En ze is daar op een bepaald moment mee gestopt en hier in het dorp werd gefluisterd dat ze binnen waren.
Good for them.
Good for them. Over die laatste avond wordt gezegd dat Leo en Erna een afscheidetentje hadden gepland. Dat zouden ze tegen de familie hebben gezegd, omdat Leo een job in Zuid-Afrika zou hebben aangeboden gekregen. Wat dat het dorp zeer raar vindt, is dat die dochter daar dan alleen naar is gegaan en dat haar vriend in Brussel is gebleven, dat die niet mee moest komen als het hier gaat over een afscheidetentje. Waarom mag uw schoonzoon niet meekomen? En dan rest er nog één laatste reactie. En dat is van de journalist hier aan tafel. Want we are so lucky.
Maar
dat
moeten we Kurt niet nog eerst doen?
We zullen eerst Kurt doen. Maar dan, dus denk al maar goed
na. Maar ik zal eerst dan mijn mening zeggen.
Ja, want als laatste zullen we de eigenaar Kurt doen. die eigenlijk een weerwoord heeft over de hele situatie. Maar ik vraag me af, jij als journalist, jij krijgt het telefoontje van Leo.
Het gaat om de motivatie die erachter zit. Hè? Waarom zou je zo'n artikel publiceren? En voor mij is de insteek van Ingrid niet het sensationele geweest, mm-hmm. maar eerder de vraag inderdaad van waarom gaat iemand over tot die feiten? Wij hebben die vraag ook gesteld in ons mm-hmm. eerste boek.
Ja, ja.
En voor mij is dit heel erg betekenisvol, omdat je niet vaak zo iemand aan het woord kunt laten die zoiets van plan is, mm-hmm. wat er iemand door die zijn hoofd gaat. En ik denk dat dit voor onderzoek bijvoorbeeld zeer belangrijk is geweest. Mm-hmm. Dus ik vind dat Ingrid geen blaam treft.
Om ja te zeggen op het interview.
Exact.
Ja.
En ik vind ook, zij heeft meteen de burgemeester gewaarschuwd. Mm-hmm. Die heeft haar gerustgesteld mm-hmm. van, we zijn ermee bezig, we're on it. Wat kon zij nog meer doen dan... Als ze niemand had gewaarschuwd, zou ik het erger gevonden hebben. Want de politie was op de hoogte, mm-hmm. de huisarts was op de hoogte, de psychiater was op de hoogte. Dus ja, ik vind niet dat zij nog iets meer had kunnen doen. Dat gezegd zijnde, vind ik dat Humo het misschien wel iets anders had kunnen aanpakken of het iets serener had kunnen aanpakken.
Qua... Het interview zelf of de...
Nee, de cover.
Ja.
De cover. Hè, want
we
dat
gaan
was
hem posten,
echt,
jongens.
Dat
ja,
was
hij
echt gewoon in volle kopletters. Maar vind ik dat ze daarom door het slijk moeten gehaald worden? Nee, want kijk naar alle kranten in Vlaanderen. Als er ergens een moord wordt gepleegd, het staat ook in volle dikke letters op de voorpagina. Ja. Dus dit vind ik heel erg makkelijk mm-hmm. om Humo op deze manier door het slijk te halen. Dus ik... zou ook geen nee hebben gezegd als het telefoontje gekomen zou zijn. Tuurlijk zou ik daar ook van wakker liggen en denken van, oh, had ik nog iets meer kunnen doen? Maar de deontologische raad, mm-hmm. ze hebben, de vragen zijn er gekomen, die hebben dat onderzocht. Die hebben ook gezegd van, kijk, er treft niemand hier eigenlijk van de journalistiek of van Humo, treft hier schuld. Het enige wat ze hadden kunnen doen is Kurt wat anoniemer kunnen maken.
Ja.
Waar ik kan inkomen.
Ja.
Maar, ja, want hij heeft daar natuurlijk ook kritiek op. Hè? En hij zegt, ik ga dat al even kort doen, want ze hadden mij...
Nee,
ook...
maar we zullen even naar Kurt gaan. Hè? Ja. Hij is eigenlijk de laatste persoon die dat we nodig hebben in dit verhaal. En ook de dag na de feiten, na het interview, reageert Kurt. En... kort, hij zegt van ja, ik voel mij ook beschadigd door de gebeurtenissen. Mijn goede naam is door Humo onder andere door het slijk gehaald. Mijn gezin zit thuis met een kwalijke herinnering aan een tijd van terreur en bedreiging. En iedereen weet nu dat het over mij gaat. Niet vergeten dat ik misschien in deze situatie ook iets had kunnen doen. Hier hadden nog slachtoffers kunnen vallen. Ik heb, en dan ontkent hij eigenlijk alles wat dat er in het interview naar hem ja, wordt verweten. Ja. Hij zegt van, ik heb nooit financieel advies gegeven. Ik heb nooit een financiële verrichting gedaan voor de familie. Ik heb geen 10 miljoen ontvangen. Dat kunt je nakijken bij mijn werkgever. Ik vind het jammer dat bronnen niet zijn gecontroleerd. Waarom heeft die journalist inderdaad niet nagevraagd van, hoe zit dat met dat huurcontract? Welke facturen zijn er gestuurd? Welk geld is er naar mij gekomen? Dat had makkelijk met mij gecheckt kunnen worden of met een advocaat gecheckt kunnen worden. En hij voegt eraan toe, tot op heden heeft het gerecht mij evenmin ondervraagd.
Maar daar heb ik ook een antwoord op.
Ja?
Want je zou het inderdaad kunnen zeggen van ja, ze had de eigenaar ook moeten interviewen. Hij moet kans op weerwoord hebben, et cetera. Maar het ging hier niet om de harde feiten. Het ging om het verhaal van Leo en Erna en waarom zij die stap wilden zetten.
Mm-hmm.
Uiteraard... kan er daarna, na dit artikel, nog een artikel...
Een vervolgartikel
geplaatst worden of dergelijke meer. Maar dit was niet relevant. Bij Leo is zo gaan malen in zijn kop of dat hij nu gelijk had, of dat de eigenaar gelijk had. Het is zo beginnen malen in zijn hoofd allemaal.
Ja, en de insteek van het interview is wel degelijk, wij gaan uit het leven stappen.
Inderdaad. En ja. Je wilt dan gewoon weten waarom. En dan doet het er niet eens meer toe of dat hij gelijk heeft of niet.
Mm-hmm.
Want... Ingrid, de journaliste, heeft hem ook proberen om te praten.
Ja.
Hè, van ja, maar ja, nu gaat je de eigenaar gelijk geven. Nu laat je hem winnen door uit het leven te stappen. Er was gewoon niks meer aan te doen. Ik bedoel, hulpdiensten hadden natuurlijk wel nog iets kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar ik vind niet dat de eigenaar per se in dit artikel aan bod had moeten komen.
Oké. Okay.
Denk jij daar anders over?
Nee, ik wissel heel de tijd. Mm. Ik wissel heel de tijd. Ik denk gewoon, en dan spreek ik enkel voor mezelf, ik zou het lef niet hebben gehad.
Als journaliste om.
Ja, ik had het interview gedaan. Ik was ook naar. Ik denk dat ik naar de politie was gegaan, niet per se naar de burgemeester. Maar ja, je staat heel ver, je bent zelf niet van Kasterlee, dus je weet niet wat je moet doen. Maar ik denk, als ik de feiten zou horen op het middagjournaal, dat ik met de tapes naar de politie zou zijn gegaan, eerder dan het interview te hebben uitgetypt. Maar dan spreek ik puur voor mij als karakter.
Ja, maar kijk, zo werkt...
En ik weet ook niet of dat juist is, hè, maar ik ben ook geen journalist.
Nee, maar zo werkt de journalistiek natuurlijk. Als er is, ik zeg het opnieuw, een moord gebeurt, ze staan de volgende dag aan die mensen hun deur om het verhaal als eerste te krijgen. Mm-hmm. Ongeacht waar dat het gerechtelijk onderzoek staat. Mm-hmm. Die mensen willen dat weten. En als het niet Humo was geweest, dan was er wel iemand anders mee afgekomen.
Ja.
Niet dat ik zeg dat Lego met andere mensen had gebabbeld, maar ze waren het wel op een andere manier te weten gekomen. En het feit dat Humo heeft ook geen foto's gepubliceerd in het tijdschrift, als ik me goed herinner, vind ik ook heel goed. Want dat is meestal bij kranten ook zoiets van, we hebben foto's nodig, we moeten die mensen een gezicht geven.
Ja.
Sensatie.
Ja.
Dus in dat opzicht vind ik, buiten de cover... vind ik dat ze het wel serene. En het interview is ook heel erg serene.
Ik vind, als je een abonnement hebt op Humo, kun je het nog lezen. Het zit achter een betaalmuur, maar je kunt het nog lezen. Ik vind het een heel nuchter interview, dat wel. Ja. Ik had nog 1000 vragen kunnen stellen aan Erna en Leo, die dat je wilt weten, die veel sappiger zijn. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hun verhaal gedaan. Dus het is wel een serene interview, dat wel.
Dus ik vind er op zich niks mee dat dit op zo'n serene manier gepubliceerd wordt. Ik heb veel liever dit dan dat er sensatie...
Wij spraken met de achternicht en dan zo... Ja. La, 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 la. Ja.
Terwijl je daar niks uit op kunt maken. Want iedereen zegt altijd... Ja, ik ga korter de bocht. Iedereen zegt altijd wel... Oh ja, we hadden het niet door, we hadden niks gemerkt, bla, bla, bla. Hier heb je echt het verhaal van waarom, wat er door die mens zijn kop ging. En die mens... Daar was sowieso iets mis mee. Die was psychisch niet goed. Dat is 100% duidelijk. En die mensen...
Zijn reden is gewoon niet per se redelijk, maar het is wel zijn reden.
Maar het is zijn reden, inderdaad. En ja, zoals hij zegt, ze zijn een clan. En ik heb het dan eigenlijk voornamelijk over Erna, want ik ben ervan overtuigd dat de kinderen er niks van wisten.
Zullen we het daar eens over hebben?
Ja. Heb jij daar een andere mening over?
Nee, ik denk dat Leo en Erna hun kinderen hebben vermoord.
Dat denk ik ook.
Ik denk niet dat Anne en Bob wisten wat dat er te gebeuren stond.
Ja, en ik denk dat daar dan... Ingrid heeft de burgemeester wel gewaarschuwd. Maar ik denk dat er in de volgende stap dingen zijn misgelopen. Want ze hadden, ze hadden de kinderen zelf ook kunnen waarschuwen. Dat is niet gebeurd.
Had zij dat moeten doen, Ingrid? Zou jij het doen? Dat is mijn vraag eigenlijk. Ik heb het gevoel dat ze... Ik bedoel, je kunt niemand zo verantwoordelijk stellen voor iets. Ze heeft hulp gezocht. En hoe iemand hulp zoekt, ja, daar kun je achteraf over oordelen, maar op het moment niet.
Ik denk dat zij er ook niet per se echt van overtuigd was dat het ging gebeuren. Maar ze dacht, better safe than sorry, ik ga iemand waarschuwen.
Ja.
En zij hadden ook, want ze ik weet dat de commissaris ergens heeft gezegd van ja, maar als we het interview op voorhand hadden gezien, dan hadden we veel meer actie ondernomen. Maar dat is de schuld gewoon terugschuiven. Ja. Dat is het gewoon terugschuiven. Ja. It happened.
Ja.
En ja, ik denk niet dat als zij het artikel had doorgeschoven naar de commissaris, dat ze dan iets anders hadden gedaan. Dat is nu gewoon...
En ook hoe snel kan die meid uittypen? Ik bedoel, give her a break.
Of de tapes afgegeven, for that matter. Mm-hmm. Maar het is gewoon makkelijk om achteraf te zeggen... Ja, kijk, als die dat had gedaan, ja, dan was het zeker voorkomen geweest.
Het is als achteraf altijd makkelijker. Maar jij denkt ook wel dat ze vermoord... dat ze niet wisten dat er...
Ja, ja. Inderdaad.
Daarover heb ik enkel nog gevonden dat een vriend van Bob achteraf getuigd... dat Bob aan hem had gevraagd om samen nog naar Frankrijk op vakantie te gaan. Dus die vriend zegt van... Ja, ik had nooit... ik denk niet dat Bob van iets wist, want anders maakt hij geen... vakantieplannen.
Mm-hmm. Ja, en Anne woonde ook samen in Brussel, was amper nog thuis te vinden. Dus ik denk niet dat zij ervan
op de hoogte waren. Nee. Ik heb even als intermezzo de begrafenis. uitgeschreven. Daar waren 1200 mensen aanwezig. In de Sint-Willibrortuskerk in Casterlee was het kotteklein. Er was veel volk dat er graag wou zijn. Op vraag van de familie waren er geen fotografen en cameramensen toegestaan in de kerk en nog op het kerkhof. En achteraf zijn er natuurlijk wel wat voxpopjes gedaan van de mensen die in de mis zaten.
Ja, heel goed.
Heel goed. Man met fiets in trainingspak geeft de quote onbegrijpelijk. Leo had niet naar Humo moeten stappen, dat had hem niet moeten doen. Achteraf getuigt een vrouw dat het een zeer afstandelijke mis was. Met deze pastoor is het altijd hetzelfde. Bij elke begrafenis richt hij zich in twee zinnetjes tot de nabestaanden om vervolgens eindeloos uit te wijden over God en de liefde. Leo heeft tegen Humo gezegd dat hij niet in God geloofde. Dus dan gaan mensen ineens het interview gebruiken om iemand te verklaren. Er werd ook... Bij de Humo van die week hoorden we ook een postercampagne. Hè, dat is dan eigenlijk de cover die dan in het groot wordt afgedrukt en mee wordt gestuurd naar krantenwinkels. En de krantenwinkel op de kerk, of de marktplaats, de kerkplaats, die hadden die poster niet opgehangen omdat ze zeiden van ja, kijk, hier kwamen zoveel familieleden van de familie Goossens. Dat zou echt gewoon een beetje too much zijn. Maar ik ga eerlijk zijn, ik heb nog nooit zoveel Humo's moeten bijbestellen.
Kijk. Ja, en wat ik ook nog ergens had gelezen, ook over de begrafenis van een vrouw die daar was, die ook kritiek had op het artikel, maar dan teleurgesteld was dat er geen foto's op het doodsprentje stonden.
Ja, ja.
Dus ja.
Dan ben je ook op zoek naar sensatie.
Exact.
Ja. Maar gewoon op een andere manier. De Humo de week erna, want ja, die hadden heel wat kritiek te slikken. Dus die kiezen, anarchistisch als ze zijn, voor een witte cover met enkel de naam van het blad erop. En met de mededeling dat het een niet-commerciële cover is. Verder hebben ze wel hand in eigen boezem gestoken, want ze hebben heel veel lezersbrieven gepubliceerd, steunbetuigingen, maar ook brieven van lezers die het niet eens zijn met de aanpak van Humo, dus hebben ze ook gewoon zelf gepubliceerd. Iedereen kreeg een kans eigenlijk om te reageren. En Guy Mortier heeft er achteraf nog iets over gezegd en hij zei: in alle kranten is er uitgebreid bericht over deze zaak. Journalisten stelden de vraag naar het waarom, theorieën werden geopperd. Daar zegt niemand wat over. Als Humo vervolgens het verhaal brengt waarin het echtpaar zelf vertelt waarom, dan is dat plots riooljournalistiek. Hij zegt, het interview ging over een belangrijk maatschappelijk thema. Mensen hebben een antwoord gegeven op de zo vaak gestelde vraag: waarom plegen schijnbaar gelukkige mensen zelfdoding? Humo heeft dit op een serene manier gedaan. En nogmaals, de journalist heeft haar verhaal pas na de feiten geschreven. Zij had ook liever een ander einde gezien. En dat vind ik wel heel mooi samengevat of zo. Ja.
Ja, en Ingrid heeft later ook nog wel een jaar later een getuigenis gegeven. Dat ze er natuurlijk ook nog nachten van heeft van wakker gelegen, maar dat ze wel geen spijt heeft van het artikel en dat ze vindt dat ze het juiste heeft gedaan.
Ja, ja, ze heeft gezegd van, kijk, vanaf het moment dat ik de telefoon heb opgenomen, moest ik hier mee verder gaan. Ik kon niet anders. Eenmaal dat die vraag was gesteld, zat het in mijn hoofd en moest ik dit uitvoeren. Wat ik heel grappig vind, is dat ze achteraf zegt, na de publicatie van dit interview heb ik nog veel telefoontjes van mensen in nood gekregen die hun verhaal aan Humo wilden doen. Met als hoogtepunt een vrouw die vroeg of ik haar meubels in bewaring kon houden. Ze stond op het punt om naar een kleinere woning te verhuizen, maar daar was geen plaats voor haar kast en haar sofa. Dus ze heeft veel trieste verhalen gehoord en ze zegt, ja, dat heeft nog even geduurd, nu krijg ik die vraag minder. Maar ze werd een beetje als een maatschappelijke hulpverleenster gezien, omdat ze mensen in nood toch een klankbord daarvoor is geweest eigenlijk.
Ja, en wat we nog niet verteld hebben, is denk ik dat we zeiden van het was een priester die naar Ingrid had gebeld, maar dat bleek achteraf Leo zelf hoogstwaarschijnlijk te zijn geweest.
Ja, die gewoon nog even zo wat...
De
kat uit de boom wou kijken of zo.
Ja, maar ik denk dat ook wel, want als hij meteen zei, ja, hallo, ik ben Leo Goossens en dit gaan we doen. En dan dat Ingrid zegt, maar we gaan dit niet doen. Dus ik denk dat hem daardoor die anonimiteit op dat moment nog wou bewaren.
Ik vraag mij af, dat vraag ik mij dan ook af, was Humo zijn eerste telefoontje?
Ik denk het wel, omdat we dat anders wel gehoord hadden. Van
andere
kritiek,
kranten.
Van andere,
wij hebben geweigerd.
Ja, ze hebben gebeld, maar wij hebben dat niet gedaan, hoor. Denk het wel.
Ja, of die hebben allemaal spijt dat ze het niet hebben gedaan.
Want ik denk dat ze dan uiteraard wel spijt hebben, maar ik denk dat ze dan wel die kaart zouden hebben getrokken van wij hebben het niet gedaan.
Ah ja.
Snap je? Zo?
Ik denk dat ondanks alle kritiek heel veel kranten of heel veel journalisten wel jaloers zijn op de kans
absoluut.
Om dit verhaal te kunnen brengen.
Absoluut. heel straf verhaal om te mogen brengen. En ja. Het is ook op de juiste manier gebracht, want het is een heel lang artikel. Mm-hmm. En ik denk in een krant heb je natuurlijk veel minder plaats dan in een weekblad. Mm-hmm. Dus ik denk dat dit wel de juiste plek is geweest om het... om, als het dan toch moest gebracht worden, om het te doen. Ja. En dat het artikel zelf goed was. En dat alleen de cover en het spotje, dat daar kritiek op komt. Snap ik, maar met het artikel vind ik op zich dat er niks mis is.
Nee. Ja, het ding is, ik vind het een absurd gegeven. Want ik bedoel, ik heb dit verhaal ook bij u gepitcht. Ik zeg, er is ooit een artikel in Humo verschenen van mensen die de week ervoor een gezinsdoding hebben uitgevoerd. En jij werd zo, nee. Ik zo, ja. Jawel.
Ja, maar het klinkt te zot voor woorden, maar ik denk op het moment zelf, kranten gaan achteraf naar de feiten ook op zoek naar het waarom. Mm-hmm. Dat is wat Guy Mortier zegt. Mm-hmm. Dit is wat dat mensen willen weten.
Ja.
En wij hebben dit op een serene manier gebracht. Dus waarom is dit opeens riooljournalistiek? En als het een laatst nieuws is of een nieuwsblad of weet ik veel wie, dan is het normaal, want dat brengen zij. Maar als wij dat doen als Humo,
ja,
dan is het opeens fout.
Ja. Ja, het is, allee, ik vind het is super interessant. Ja, hè. Wat zou jij doen? Zou je het interview afnemen? Wat zou jij doen? Moest dit real life gebeuren? Zou jij hierover oordelen? Ja.
Kijk, ik denk dat bij ons altijd zo wel ook de vraag rijst van, maar waarom? Mm-hmm. Waarom wilt jij dit doen? En ik denk in een groter maatschappelijk geheel dat dit natuurlijk wel heel interessant is. Heel boeiend is om te horen. En er is geprobeerd iets aan... Allez, ze hebben getracht er iets aan te doen.
Ja.
En het zou anders geweest zijn als dat niet het geval was. Op dat moment was er ook nog steeds niks gebeurd. Hè? Was er ook alleen maar het idee van... Ik heb meer problemen misschien met het feit van moordenaars aan het woord te laten komen achteraf. Mm-hmm. Na de feiten. Daar heb ik misschien meer moeite mee, omdat je ze dan aan het woord laat. Daar
Ik snap wat je bedoelt. Ja.
Dan vooraf iemand zijn verhaal te laten doen. Die mens heeft zijn hart eens kunnen luchten. Wie weet had het maar kunnen helpen. Hè?
Mm-hmm. Ja, wie weet was het gesprek voldoende geweest.
En dat het dan gepubliceerd is, ja. Ja, omdat mensen met die vraag zitten. En hier hebben ze nu een heel eerlijk antwoord geweest, ook al komt het misschien niet overeen met wat dat de realiteit is.
Ja, ook al is het iemand die heel diep in zijn eigen gedachten zit.
Ja.
Ik vind... we hebben er inderdaad al in ons boek over geschreven en gezinsdoding is iets... is een heel moeilijk gegeven. Ook over Erna kun je de vraag stellen, is zij meegesleurd in dit verhaal? Ik denk dat ze wel op de hoogte was, maar is dit voor haar de enige uitweg? Ik vind het vooral echt sneu voor die kinderen.
Ja, over Erna kun je ook nog afvragen. Die komt aan bod in het interview, maar
die zegt twee
zeer
zinnen,
weinig. Ja. Dus dan is inderdaad de vraag van... Zit zij ook in die waan? Hoe heet dat? Folie à deux, bijvoorbeeld. Is daar sprake van? Dat weten we niet. Of was zij ook echt depressief? Want het is eigenlijk echt alleen Leo die in het interview zegt van wij zijn het beu. Wij zijn depressief. Mm-hmm. En nergens bevestigt Erna daar ergens.
Nee.
Dus dat is ook nog maar de vraag. Hè? Of zij daar ook echt bewust voor gekozen heeft.
Ja, ik denk dat... Wat er bij mij bij haar uitkwam, is dat zij inderdaad heel hard inzit met de kinderen.
Mm-hmm,
mm-hmm. En met die achter te laten. Dat ze zegt, ja, dat is niet mogelijk, die kunnen niet voor zichzelf zorgen. Maar ik weet niet... Het ding is ook, als je het rationeel leest, en dat is wat Ingrid ook in haar vraagstelling... Er is een uitweg, snap je? Je hebt de financiële middelen om dit te overkomen.
Mm-hmm,
dat gaat niet fijn zijn, dat is veel geld dat je kwijt bent.
Dat sukt.
Dat sukt niet normaal. Maar je kunt... Ik bedoel, ook dit is te overkomen. Ja. Hier raakt je over. Maar die mensen zagen gewoon geen uitweg meer.
Ja, maar niet voor iedereen moet er, weet ik veel, wat gebeurd zijn om op zo'n punt
te
raken.
Nee.
En Ingrid heeft nog haar best gedaan om... Dat is een gesprek geweest van 4 uur.
Ja.
En ze heeft dan de juiste hulp ingeschakeld, vind ik. En dan is het aan de anderen.
Ja.
Om de mensen die... Aan de mensen die Leo en Erna kenden.
Ja.
Want er waren wel signalen. Mm-hmm. De gasflessen stonden klaar.
De hakenkruizen.
Waarom heeft niemand toen gedacht... volgens mij is het hier helemaal aan het mislopen.
Nee, ja.
En dat is wat ik bedoel, maar het is makkelijk om achteraf tegen over Ingrid te zeggen van, je had meer moeten doen.
Ja, ik denk dat het de som der delen zal, mm-hmm. zal inderdaad wel... Denk je dat het vandaag nog kan?
Zeker.
Ja.
Ja, denk ik wel. Wie weet ontstaat er een heel andere heisa over, maar...
Ja.
Heisa zal er sowieso
zijn. Heisa zal er sowieso zijn, maar inderdaad, hier is echt wel de taak van de journalist in vraag gesteld. Dit weegt... je moet waarschijnlijk ook in het klimaat van eind jaren 90 en media en grenzen die waarschijnlijk mm-hmm. al werden afge... Ik vermoed dat dit niet zo uit het niks komt dat er kritiek op Humo kwam.
Mm-hmm,
mm-hmm. Ik vraag me af of het bij een ander blad evenveel kritiek was geweest. Hè. Van Humo was gekend dat ze wat provoceerde, wat pookte. Dus dat is natuurlijk dubbelop dan om dan kritiek op dit magazine te geven. Maar dit was het ongelofelijke verhaal van de familie Goossens.
Heel straf, ik had er nog nooit van gehoord.
Nee, ik ben er ook eens per toeval opgekomen... En dat heeft mij nooit losgelaten.
Nee, amai, ik heb hier ook echt na de research echt ook nog over zitten malen van... Wat vind ik hier?
Ja, maar en ook mijn gedachten veranderen ook heel de tijd. Ik blijf wel... Wat bij mij knaagt, is dat die kinderen mee zijn moeten gaan. Mm-hmm. Dat knaagt.
Maar vind je dat dat dan de schuld is van Ingrid?
Ik vind dat niemand zijn schuld. Ik vind dat wel jammer dat dat is fout gelopen.
Ah ja, tuurlijk. Ja.
En ik denk, maar dat is gewoon puur persoonlijk, ik denk dat ik te emotioneel... Ik vind... Ingrid is heel rationeel en heel standvastig, wat ook nodig is om zo'n interview 1 af te nemen en 2 te publiceren. Maar ik zou niet zo rationeel zijn als zij.
Jij zou het niet doen als ze u bellen en
ik zou, jawel. Ik zou, jawel. Ook met het idee van, ik kan deze mensen op andere gedachten brengen. Maar ik zou buiten stappen en denken, dat is mij niet gelukt. Je weet het niet.
Achteraf is het makkelijk gezegd,
ja,
hè.
Ja, ik denk gewoon wel dat ik naar de politie zou stappen eerder dan naar...
Ja, maar pas op. Pas op. De burgemeester staat ook natuurlijk boven de lokale politie daar.
Ja, daar heb je een punt, ja.
En die weet heel veel over de families die in zijn gemeente wonen.
Ja, daar heb je gelijk,
En dan moet het naar beneden sijpelen.
Ja.
Dus ja, en dat is ook gebeurd, maar niet voldoende.
Ja.
Dat is wat mijn mening. Laat gerust weten wat jullie ervan vonden. De discussiegroep is open for discussion.
Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En mensen met een abonnement op Humo, lees het gerust zelf eens. Ja. En zeg wat je ervan vindt.
Heel zot artikel. Ja. Straf. Goed, was het. Volgende keer jullie verhalen dan? Of?
Kan.
Want we denken nog eens over namen. Stuur ze volgende week, laatste week.
Tegen de volgende aflevering moeten we jullie verhalen hebben. Ja.
Oké, wij denken er nog eens over na wat dat we gaan doen.
Ja, voilà.
Dag.
Doei.